Er blijven geen kinderen over. Dus ik hoef het niet super eenvoudig te houden vanmorgen. Dat scheelt weer iets. Ik ga wel alleen maar lezen trouwens uit de... hoe heet die vertaling nu? De Bijbel in gewone taal. Dus we houden het lekker in die zin simpel qua tekst. Sorry voor de schoenen, ik moet ze inlopen. Ik dacht, zeg het maar even. De vakantie staat voor de deur, mensen. Het is al wat rustiger. En dit is een van mijn vakantievoorbereidingen, schoenen inlopen. Sommige mensen komen al terug. Rot voor hun, leuk voor ons. Wij gaan misschien nog. Misschien ga je helemaal niet op vakantie. Kan natuurlijk ook. Maar je kunt wel hier in de omgeving... Ja, voor mij was dit altijd de plek waar ik op vakantie ging. Dus voor mij, ik ben altijd op vakantie eigenlijk. Daar komt het op neer. We hebben een nieuw thema nog even zo voor de vakantie. Dus als je niet op vakantie gaat, helemaal goed. We hebben een nieuw thema. Een rustig thema, een simpel thema, dacht ik. En het thema is identiteit. Of wie ben ik? En toen ik daarover nadacht, dacht ik van ja, dit is natuurlijk voor mij gesneden koek. Maar ik heb toch een heleboel nieuwe dingen ontdekt. En niet zozeer nieuw, maar nieuw in de zin dat ze landen. Het eerste waar ik aan denk bij het zinnetje wie ben ik, is het spelletje wie ben ik? En dan op televisie met toentertijd nog Caroline Tensen en André van Duin. En hoe heette die andere nou? Ron Brandstede, ja, dat was hem. En tegenwoordig is hij er nog steeds op televisie volgens mij met andere mensen. Maar goed, je drukt op een knop, je krijgt een bordje en er staat iets op. En dan moet je raden wie je bent. En ik vond daar wel een mooie afspiegeling in het leven. God maakt je, hij zet je op aarde en je moet raden wie je bent. Eigenlijk is het hele leven misschien wel zo. Tenminste, voor mij wel. Ik heb een heleboel dingen ontdekt over mezelf, over God. En dus je moet dat uitzoeken van wie ben ik überhaupt? Wie is God? Wat betekent God? En je moet keuzes maken. En dat is niet altijd eenvoudig. Sommige mensen zeggen de omstandigheden bepalen wie je bent. En ik las ik een onderzoek van een onderzoek dat ging over een tweeling. En die waren eigenlijk bij geboorte gescheiden. Eén groeide op in China en één groeide op in Amerika. En wat opmerkelijk was toen ze naar de persoonlijkheden keken en de ontwikkeling daarvan, was dat er eigenlijk helemaal niet zoveel verschillen waren. Er waren culturele verschillen. De Amerikaanse die was veel meer op het individu en de Chinese veel meer op het collectief. Dus er waren in die zin wel verschillen. Maar echt vanuit persoonlijkheidsdingen waren er heel veel overeenkomsten. En dat was eigenlijk heel opmerkelijk. En waarin ze eigenlijk zagen van een heleboel van je persoonlijkheid komt toch voort uit je DNA. Oftewel, hoe God je gemaakt heeft. En dat betekent dus dat God wel degelijk bepaalt wie je bent, want hij heeft jou gemaakt. En persoonlijk ben ik niet zo heel erg van het individu, hè, van ik moet mezelf ontdekken en ik moet helemaal ontdekken wie ik ben. Ik ben veel meer van, ja, je bent geplaatst in een gezin van God en je moet ontdekken wat jouw plekje daarbinnen is en hoe je past in het geheel. Dus het draait niet alleen maar om jou. Aan de andere kant is het ook wel nodig dat je jezelf kent en weet wie je bent, zodat je ook snapt hoe dat past. Kortom, het een gaat niet zonder het andere. En we moeten ons op onze bestemming laten plaatsen door God. En dan kom ik uit bij vragen van, waar kom ik vandaan? Voor sommige mensen is het zelfs, wie zijn mijn ouders? Hè? Misschien weet je dat helemaal niet. Waarom besta ik? Wat is het doel van mijn leven? Wat vind ik belangrijk? Hoe zit ik in elkaar? Wie is God voor mij? Kortom, wie ben ik? En een heleboel van die vragen komen ook aan bod bij de Alfa, die al werd aangeprezen. Dus, nogmaals, als je met dat soort vragen stoeit, is een mooie plek om dat te leren. Maar goed, om maar met de deur in huis te vallen. Je bent gemaakt door God en uit God geboren. En dat is de essentie van mens zijn. Onze oorsprong is uit God. Hij is onze maker en bij hem terugkomen, dan komen we in onze bestemming. En alles daaromheen is bijzaak. Ik zal hem maar eens lekker scherp neerleggen. En dat baseer ik op de Bijbel. En waar lezen we dat dan? Nou, in het eerste scheppingsverhaal lezen we dat God de aarde creëerde. En daarna komt er een tweede variant die meer vanuit de mens is beschreven. En daar lezen we dat de mens werd geplaatst in de tuin van Eden. En daar wil ik even een stukje van lezen in Genesis 2 vers 15 tot 17. Daar staat: God, de Heer, had de mens dus naar de tuin van Eden gebracht. De mens moest voor de tuin zorgen en erop passen. God zei tegen de mens: je mag eten van alle bomen in de tuin, maar niet van de boom die je leert wat goed is en wat kwaad is. Als je van die boom eet, zul je sterven. En de meeste mensen kennen het verhaal, zelfs niet christenen. Dan is er zo'n slang die de mens verleidt. En dan gaan ze toch van die boom eten. En dan staat er een stukje, en dat raakte me. Er staat dan: Eva kreeg honger naar kennis. Dat staat dan in de Bijbel in gewone taal. Ze werd verleid door de slang, maar ze kreeg ook honger naar kennis. En hoe vaak richten wij ons niet op het begrijpen van God? Hoe vaak zijn we niet bezig met allerlei theorieën over van alles en nog wat? Echt alles. En we proberen het maar te verklaren. En we proberen maar duidelijk te maken wat wij vinden. Maar in plaats van alles te proberen begrijpen, moeten we eigenlijk leren te vertrouwen op God. En ons misschien wel veel meer richten op die mystiek daaromheen. We hoeven niet te snappen wat Gods plan is. We hoeven niet te snappen wat Hij wil. Als we maar dicht bij Hem zijn. En dat is best lastig, want in Genesis 3 vers 22 en 23 staat dan: God dacht, nu zijn de mensen net als ik. Ze weten wat goed en wat kwaad is. Maar ik wil niet dat ze ook eten van de boom van het leven, want als ze die vruchten van de boom eten, dan blijven ze altijd leven. En daarom stuurde God de mensen weg uit de tuin van Eden. Hij had de mens gemaakt van aarde, nu moesten mensen voortaan op die aarde gaan werken. De mens werd als God, had de kennis, waren er nog niet aan toe. En opeens is de bewustzijn van goed en kwaad. En terwijl ervoor eigenlijk alleen maar kennis was van leven, de ontspanning met God. Dus onze natuur is veranderd en dat is wel essentieel als je het hebt over identiteit. God die wil ons alles geven uit liefde. Hij onthoudt ons niks. Hij plant zo'n boom in de tuin, daar kun je van eten, je kunt die keuzes maken. En hij vraagt dat wij gehoorzaam zijn. Maar we zijn verleid en misschien worden we nog steeds wel verleid. En dat is lastig. Maar wat ik heel interessant vind, is dat Jezus daar al was. Misschien was hij het wel die wandelde in de avondkoelte. We zullen het nooit weten, of misschien later. Maar Jezus was daar en Johannes die haalt het ook aan in Johannes 1. Hij begint zijn evangelie daarmee. In het begin was Gods Zoon er al. God heeft ons al gekozen bij de grondlegging om bij hem te horen. En zoals gezegd, Gods plan is veel groter dan wij kunnen bedenken. En hij heeft ons gekozen, dat zien we in Efeze. Al voordat de wereld gemaakt werd, koos God ons uit om bij Christus te horen. Kortom, we zijn uit God geboren, ontstaan uit Jezus, onze oorsprong is daar. En tegelijkertijd zitten we nu in een heel ander schuitje. En dat heeft alles te maken met zonde. De oerzonde volgens Paulus is dat wij God niet laten zijn die hij voor ons is. En dat wij hebben willen zijn die we niet waren. Als ik dat in actieve vorm herhaal. Wij laten God niet zijn die hij voor ons is. En wij willen anders zijn dan God heeft bedoeld. Dat is de oerzonde. En hier zit ook de kern van identiteit. Wil je God omarmen in je leven? Wil je hem liefhebben? Wil je hem vertrouwen? Of denk je het beter te weten en ga je eigen weg? Andere teksten hebben het over: zonder Jezus ben je een slaaf van je eigen begeerte. En het ding is, je denkt dat je kiest. Je denkt dat jouw weg beter is. Maar dat kun je helemaal niet. Je moet een beetje wakker worden. We Misschien ben je wel een beetje naïef. We weten helemaal niet wat het beste voor ons is. Daar hebben we God voor nodig. En we lezen dat ook in Romeinen 7, vers 16 tot 25. Mensen willen het goede doen. Daaraan kun je zien dat de wet goed is. Toch doen mensen steeds het verkeerde. Eigenlijk doen ze dat niet zelf, maar het is de zonde die dat doet, want de zonde heeft macht over hen. Het goede heeft geen macht over de mensen. Het heeft geen macht over hun verkeerde verlangens. Want mensen willen wel het goede doen, maar het lukt ze niet. Ze doen juist de slechte dingen die ze niet willen doen. Mensen doen steeds slechte dingen, ook al willen ze dat niet. Dat komt doordat de zonde macht heeft over hen. Zo gaat het altijd. Mensen doen verkeerde dingen, ook al willen ze het goede doen. Mensen zijn blij met Gods wet, want diep van binnen weten ze dat de wet goed is. Dat kun je ook lezen als mensen willen wel gehoorzaam zijn aan God, want van binnen weten ze dat God goed is. Maar aan hun daden zie je dat ze de macht van de zonde zijn. Ze luisteren niet naar hun verstand, maar ze luisteren naar hun eigen verkeerde verlangens. Hun verstand zegt luister naar de wet van God, maar hun lichaam is een slaaf van de zonde. Arme mensen, kunnen ze ooit bevrijd worden van de zonde en de dood? Ja, dankzij Jezus Christus onze Heer. En laten we God daarvoor danken. Diezelfde Jezus die bij de oorsprong was van de schepping. Dezelfde God die de mens al uitgekozen heeft. Laat mensen niet eeuwig in deze zondige staat, maar biedt een uitweg. En dat is hoop. Dat is de hoop waar de Bijbel over spreekt. En dat is ook wat we nodig hebben als mens. En dat weten ook niet-christenen trouwens. Als je bijvoorbeeld naar Plato kijkt, die zei: het zijn van de mens is bepaald door wat hij hoopt en hoe hij hoopt. Hij koppelt identiteit aan hoop. Je zou dus kunnen stellen dat mensen zich diep ongelukkig voelen als ze niks hebben om op te hopen. Je wordt dan in je zijn, in je wezen aangetast. En de Bijbel staat vol van hoop. En die hoop die richt zich op God en zijn belofte. En de toekomstverwachting die God voor je heeft. Heb je wel eens dat je van die kreten hoort dat je al jaren kent, maar dat het niet zeg maar landt in je hart? Dat je op een gegeven moment denkt, oh wacht even. Nou, ik had het heel erg met hoop, geloof en liefde. Het klikte nooit echt. Ik kocht vroeger wel eens voor een ander vriendinnetje een kettingje met hoop, geloof en liefde. Zo'n kruisje en een ankertje en een hartje. Of voor mijn zus, misschien is dat een beter voorbeeld. Maar ja, en ja, dat deed je. En ik heb daar nooit echt bij stilgestaan. Maar dat refereert aan de Bijbeltekst die staat in 1 Korinthe 13, vers 13. Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en liefde. Dat moet steeds het belangrijkste zijn in ons leven. Maar het allerbelangrijkste is liefde. En die landde bij mij. Zeker omdat de Bijbel in gewone taal, die maakt er vertrouwen van. De hoop van God dat er een uitweg is in het leven is mooi. Maar de vertrouwen dat God ook, dat jij ook hebt op God, dat dat goed komt. En dit is het fundament van het geloof. De liefde, God wil relatie met ons. Het vertrouwen dat hij het beste met ons voor heeft. De hoop in al onze omstandigheden. En het geloof dat Jezus ons gered heeft. Dat is de kern van onze identiteit. Dat is waar het in het christen zijn om gaat. En misschien zeg je net als ik, ja, dat snap ik wel. Maar heb je het ook echt laten landen? Zet je vertrouwen op God en zijn belofte. Of zet je vertrouwen bijvoorbeeld op rijkdom. Eens kijken of dit goed gaat. Dan moet je nu klikken. Ja, rijkdom. In Psalm 52 vers 9, daar heb je die man. Hij vertrouwde niet op God. Hij dacht dat zijn geld hem wel kon redden. Maar dat werd juist een dood. Rijkdom. Of misschien zet je vertrouwen op je eigen maatstaven. Door goed te leven of je eigen gerechtigheid. Stel dat ik tegen een goed en eerlijk mens zeg dat hij zal blijven leven, maar dan pleegt hij een misdaad. Wat denkt hij dan toch dat hij wel gered zou worden? Dan zal er geen rekening mee gehouden worden dat hij altijd goed geleefd heeft. Nee, Hij zal sterven omdat hij nu een misdaad heeft gepleegd. Goede daden gaan je niet helpen. Misschien zet jij je vertrouwen wel in afgoden. En dan maak ik hem even concreet. Denk eens even aan je nieuwste telefoon, je auto, een groot huis. Vul maar in. Habakkuk 2 vers 18 en 19. Alle volken zullen zeggen het loopt slecht met jullie af. Jullie vertrouwen op jullie goden, maar ze kunnen je niet helpen. Jullie zeggen tegen die goden, word wakker, sta op. Maar ze doen helemaal niks, want ze zijn gemaakt door mensen. Het zijn gewoon beelden uit hout, steen of metaal. Ook al zijn ze prachtig versierd met goud en zilver, er zit geen leven in. De beelden zeggen niks terug, uit hun mond komt geen waarheid. Of misschien zet je vertrouwen wel op politieke macht. Dat is ook zo'n Bijbelse kreet, dat je denkt, wat is dat nou? Oneerlijke praktijken, halve waarheden, carrière. Hosea zegt daarover, tot nu toe hebben jullie niet gedaan wat ik wilde, want jullie waren mij ontrouw en jullie waren oneerlijk. Daarom zullen jullie gestraft worden. Jullie vertrouwden alleen op je eigen kracht, op jullie grote leger. En in Jesaja 31 vers 1 staat dan, het zal slecht aflopen met de Israëlieten die naar Egypte gaan, want ze vertrouwen niet op de Heer. Ze zoeken geen hulp bij de heilige God van Israël. In plaats daarvan vragen ze de Egyptenaren om hulp. Ze denken dat hun veel soldaten, paarden en wagens zullen geven. Kortom, waar zet je vertrouwen op? En zelfs als je niet gelooft, als een belangrijke filosoof zegt dat het zijn van mens bepaald wordt door de hoop en hoe hij hoopt. Waarom zou je dan niet hopen op een betere wereld? Waarom zou je dan niet hopen op een schepper die alles gaat vernieuwen? Zou je dat dan niet op zijn minst moeten onderzoeken? En als je wel gelooft, waar stel je vertrouwen op? Denk daar eens over na. Maar identiteit gaat verder. Identiteit gaat over een nieuwe positie. En ik had de tekst in de mededelingen gedaan van Petrus, want ik kan het gewoon niet beter samenvatten dan wat Petrus daar zegt. Die zegt, alle eer aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Want Gods liefde is zo groot dat hij Jezus Christus liet opstaan uit de dood. Daardoor is ons leven veranderd en zijn wij nieuwe mensen geworden. Nu kunnen we altijd op hem vertrouwen. Het is door Jezus, door Gods werk, door de Heilige Geest in ons, dat wij op God kunnen vertrouwen. En dat maakt ons een nieuw mens, dat geeft ons nieuwe identiteit. We kunnen altijd op hem vertrouwen, ook als het moeilijk wordt. In Romeinen 8 vers 24, 25, we zijn al gered, ook al zien we dat nu nog niet, toch vertrouwen we erop dat God ons eeuwige redding zal geven. Als we het nu al konden zien, dan hoefden we er niet op te vertrouwen. Maar door vol te houden in deze moeilijke tijd, laten we zien dat we echt op God vertrouwen. En die nieuwe positie, die hangt dus samen met de keuze die je maakt. De keuze voor God. De keuze die God heeft gemaakt aan het begin van de schepping voor ons. En dat die wisselwerking van keuze is wat ons die positie geeft. En dat lezen we in Efeze. Al voordat de wereld gemaakt werd, koos God ons uit om bij Christus te horen. Daardoor kunnen wij als heilige en volmaakte mensen voor Gods troon staan. God houdt van ons. God houdt van ons. En daarom heeft hij ons uitgekozen om zijn kinderen te zijn. Hij heeft Jezus naar de wereld gestuurd om ons bij hem te brengen. Dat is wat God wilde. God heeft laten zien dat hij goed voor ons is. Hij stuurde Christus naar ons toe, zijn zoon van wie hij zoveel houdt. Hij liet Christus voor ons sterven, zo groot was Gods goedheid voor ons. Door de dood van Christus zijn onze zonden vergeven en zijn we bevrijd van onze schuld. Laten we God voor zijn goedheid danken. Ja, God is goed geweest voor ons. Want hij heeft ons wijsheid en inzicht gegeven. En met die wijsheid en inzicht kunnen wij het geheime plan begrijpen. Want God had besloten om zijn plan aan ons bekend te maken. Hij wilde de hemel en de aarde door Christus weer eenheid zouden worden. Dat plan is uitgevoerd toen het juiste moment gekomen was. En Christus heerst nu heerst over alles. Wij zijn vrijgekocht door Christus. Wij hebben de geest van zoongenschap ontvangen. Nou, dat is een heel nieuw onderwerp. Maar we hebben dus de geest van zoonschap ontvangen. We zijn een kind van God geworden. Het gaat zelfs zo ver dat we erfgenamen zijn geworden. En dat alles wat voor Jezus was ook nu voor ons is. God heeft ons uitgekozen. Er zijn nog een aantal mooie teksten die daar nog meer over zeggen. Maar de vraag dan is, geloof je dat? Geloof je dat werkelijk? Thyssen, een theoloog, die vatte dat heel goed samen. Maar dat is dan meteen weer zo'n moeilijke zin. Ik ga hem toch voorlezen. Het emotionele aspect van geloof houdt in de eerste plaats in dat onze ziel zich openstelt voor haar eigen noden en voor de mogelijkheid van de verlossing die Christus biedt. Heel persoonlijk te aanvaarden. En in de tweede plaats onmiddellijk instemt met deze waarheden. Als ik dat in mijn eigen woorden formuleer, hopelijk wordt het dan wat duidelijker, dan zeg ik, door in contact te komen met mijn gevoel, door in contact te komen met mijn tekortkomingen, mijn teleurstellingen, mijn pijn, mijn verdriet, mijn angst, mijn trots, en alle natuurlijke verlangens onder ogen te komen, dan kom ik tot de conclusie dat ik het niet alleen kan. Dan kom ik tot de conclusie dat ik dat niet kan dragen, dat het te veel is, dat het te moeilijk is. En juist in de diepte van dit zijn moeten mijn gevoelens en gedachten de verlossing van Jezus omarmen. Het is in die plek van moeite waar je God toe moet gaan laten. Want daar kun je de verlossing omarmen. Daar kun je Jezus omarmen. Jezus wordt dan deel van jouw zijn. Het is dan de waarheid van Hem die gaat regeren in je leven. En dat is werkelijk geloof. Dat je diep in je hart weet dat zonder Jezus, zonder Hem, er geen leven is. Verstand is niet genoeg. Je kunt verstandelijk weten dat Christus God is en hem toch afwijzen als verlosser. Het gaat om je hart. Daar zit de kern. In Romeinen 10 vers 10 staat dat, want als we geloven met heel ons hart, ziet God ons als goede mensen. En als we Jezus eren als onze Heer, worden we gered. Het is vanuit die verlossing dat Jezus onderdeel wordt van ons kern, van onze identiteit. Het zit in het raakvlak tussen geest en verstand en gevoel. En door dat te omarmen, deze hoop en liefde, komen we in beweging waardoor ons geloof gaat groeien. En geloof in beweging komen gaat samen. En dat komt terug op twee principes. Overgave aan het hart van God en het aannemen als Christus als verlosser. Dat is bekering, dat is waar het allemaal komt tot geloof. En geloven, dat doe je zonder twijfelen. Dan ga ik toch weer even naar de stamvaders, naar Abraham. En dat haalt Paulus dan aan in Romeinen 4 vers 21. Toch twijfelde Abraham niet, maar hij geloofde dat ze een kind zouden krijgen omdat God het beloofd had. God zorgde ervoor dat Abrahams geloof steeds sterker werd en Abraham eerde God. En dan vers 21. Want God heeft de macht om te doen wat hij belooft. God heeft de macht om te doen wat hij belooft. Ook in jouw leven. God heeft de macht om te doen wat hij jou belooft. Alles wat hij jou beloofd heeft, God heeft de macht om dat te doen. En dat geloofde Abraham zonder te twijfelen. Geloof jij dat ook? Zonder te twijfelen. Dat God de macht heeft in jouw leven om te doen wat hij jou beloofd heeft. En dat is de uitdaging die ik je wil meegeven deze morgen. Je identiteit ligt in Jezus. Daar ligt je oorsprong. Hij belooft nieuw leven. En laat je dat toe in je hart, in je vervallen lichaam, in je geest, en laat je vernieuwen door de Heilige Geest. Mag Hij dat doen? Geloof je dat? Hij maakt je Gods kind. Hij geeft je leven. Hij brengt je in een leven vol beweging en liefde. En dat maakt wie je bent. Dat is identiteit. Dat geeft je identiteit. Shabnam had vanmorgen een beeld over geloof, waar ze moest denken aan het wonder van Jezus. Een heel bekend wonder, denk ik. De eerste wonder van Jezus. Hij maakte van water wijn. En wat moest de dienaar doen? Die moest er iets uitscheppen en op pad gaan om het te brengen. En hij wist nog helemaal niet dat het wijn zou zijn of dat het nog water zou zijn. Maar terwijl hij dat bracht, werd het wijn. En dat is ook geloof. We mogen in beweging komen. En dat vraagt ook om niet te twijfelen. Dus ik heb vanmorgen twee dingen die ik wil doen. Allereerst voor mensen die niet geloven, die wil ik gewoon uitnodigen om een stap te maken. Je hebt twee keuzes. Je kunt naar voren komen naar mij of je kunt naar achter gaan. Of je kunt, als je thuis zit, een mailtje sturen naar info@oasearnhem.nl. Om gewoon aan te geven van, hey, ik wil die stap maken om Jezus te leren kennen. Dat is de eerste uitdaging voor vanmorgen. De tweede uitdaging die ik op mijn hart kreeg tijdens de dienst, was, we waren het lied aan het zingen over House of Miracles. Dat er wonderen gebeuren in ons midden. En terwijl we dat lied aan het zingen waren, had ik het heel erg op mijn hart om met elkaar dat refrein ook te zingen in tongen. Om God in je eigen taal, in de taal die de Heilige Geest je geeft, groot te maken. En misschien zeg je wel, ja, maar dat kan ik helemaal niet. En dan is het natuurlijk heel raar om hier te zeggen, nou, ga maar even staan en dan gaan we even kijken hoe je het, of je het goed doet, weet je wel. Dat is natuurlijk helemaal niet de manier. Hoe ik het geleerd heb, is door gewoon te doen en anderen te horen en gewoon na te doen. Dus wat ik gewoon heel gaaf zou vinden, is als we dat lied gaan zingen in het refrein, dat je gewoon, als je dat kan, in tongen mee gaat bidden. En als je dat wil leren, om gewoon God te ervaren op een nieuwe manier, om in beweging te komen in geloof en God in je eigen woorden te gaan grootmaken en op die manier te laten spreken. En dat is de opbouw van jezelf. Je zult merken dat God daarop antwoordt en door je heen gaat werken en je hart gaat vullen. Dat is de uitdaging. Ga jij dat nu vormgeven? Kunnen we dat liedje doen, Merkels? Oké, heel goed.